Gemeente, de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag om 3:30 gaat voor u voor dominee W.J. van Estruk. Om 3:30 dus, let op het tijdstip. Woensdag 31 oktober is de reformatieherdenking. Sprekers zullen zijn dominee J.C. de Groot over door het geloof alleen. En dominee G.A. van de Brink over door de schrift alleen. Deze bijeenkomst begint om 19:30 s'avonds. Zondag 4 november hoop voor u voor te gaan om 10:00 dominee G.A. van de Brink en om 16:30 dominee G.A. van de Brink. Mededelingen. Doopbediening is aangevraagd door de ouders van Elin Hak. De bediening van de heilige doop zal plaatsvinden aanstaande zondag 4 november in de middagdienst. Dit alles voor de Heere wil. Dienst en offeranden. De eerste collecte is voor het landelijk jeugdwerk. De tweede collecte is voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor onderhoud van de kerk. Dankzegging. Huwelijk van Cor en Annemarie Burggraaf, afkomstig uit Stolwijk. Zijn jongstleden vrijdag getrouwd. Ze komen nu over naar uw gemeente. Mevrouw Verhoeven, uit het ziekenhuis ontslagen. Bejaarde weduwvrouw verblijft nu weer bij haar zoon in Lunteren. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zijn we vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Komt gemeente, willen we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Wat er verder volgt in het 7e vers van Psalm 89. Zelfs in de gemeente voor Gods heilige wetten zingen daarna met elkaar van Psalm 25, het tweede vers. Heer, maak mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. Wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 25. En God sprak uit deze woorden: ik ben de Heer en uw God, u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, geen gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer en uw God, ben een ijverig God. Die de meest aan de vaderen bezoek aan de kinderen, aan de derde en vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag. Nog zijn ons, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Willen we luisteren naar de samenvatting van Gods wet. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd en verzoekende en zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dit gelijk is: gij zult de naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De versie voor deze dienstgemeente vindt u het tweede boek Samuel, daarvan het negende hoofdstuk. Ik wil tegelijkertijd meedelen de versen 5 tot en met 8 het tekstgedeelte voor deze dienst vormen. We doen nu dus als een schriftlezing voor deze dienst 2 Samuel 9 en als een tekstgedeelte de versen 5 tot en met 8 van 2 Samuel 9. In 2 Samuel 9 dan lees het woord des Heren als volgt. En David zeide: is er een gemeente overgebleven van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba. En ze riepen hem tot David en de koning zeide tot hem: zijt gij Siba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning: is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten? En de koning zeide tot hem: waar is hij? Siba zeide tot de koning: zie, is in het huis van Machir, de zoon van Ammiel te Lodebar. Toen zat de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar. Als een beetje boos de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide Mephibosheth. En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot het hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal alle akkers van uw vader Saul wedergeven en ge zult gedurige brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba Sauls jongen en zeide tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon uw heren gegeven. Daarom zult ge van hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten. En zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten. Mephibosheth, de zoon uw heren, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, al zo zal uw knecht doen. Ook zo Mephibosheth etende aan mijn tafel als een van zijn konings zonen zijn. Mephibosheth nu had een kleine zoon wiens naam was Micha. En alleen in het huis van Siba woonde, waren knechten van Mephibosheth. Alzo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan de koningstafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover. Weet u samen met elkaar in het gebed de Heer de vraag om zo'n onmisbare zegen voor deze dienst. Heere God, wat bent u bewonderenswaardig dat u niet hebt willen doen aan onze zonder ongerechtigheden. Wat bent u liefdevol, Heere, dat u nog geen afgemaakte zaak met ons gemaakt hebt. Maar dat u ons vanmorgen de gelegenheid wil stellen om ons te zetten onder de verkondiging van uw woord. Heere, wij bidden u, geef dat we besef vermogen. Dat het alleen maar daaruit te verklaren is dat u redenen hebt willen nemen uit uzelf. Want Heer, als u op ons had moeten zien, dan had u het niet kunnen doen. Dan had u ons voor uw aangezicht weg moeten nemen. Maar nu mogen we nog zijn in het land der levenden. In het heden der genade. O Heer, hoe groot is uw goedheid. Dat u ons armen en doodwaardige zondaren en zondaressen verdraagt en geen lust schept in de dood van de zondaar, maar daarin dat is je bekeren en leven. Wij verdienen het niet dat we voor uw aangezicht verschijnen mogen, want we hebben ons van u afgekeerd. We zijn afkerig geworden en hebben meer dan eens het verbond verbroken dat we met u gemaakt hadden. We weten dat in ons, o God, het is om ons vlees geen goed woont. Ontelbare zondige gedachten, woorden en werken, getuigen tegen ons. We hebben u niet gevreesd zoals ze behoorden. En desondanks, u wilt tijdens deze dienst uw woord nog weer laten verkondigen. Om ons uiter te onderwijzen tot zaligheid. Mocht u de bediening van uw woord, Heere, willen zegenen. Opdat we tot onszelf inkeren mogen. Om u al onze vertredingen te belijden. En met tranen van berouw te betreuren. Het te belijden. God, hier is dat hart vol zonde. Dat stenen. Dat ongevoelige hart. Verbrijs het zo lang. Tot het een welbehagelijk offer voor u worden. Heere, wilt ook alle gedenken. In wie leven iets is dat hen verlamt en neerdrukt. Doet hen verstaan. Dat u niet verdrukt het los te plagen. Maar om hen hun afhankelijkheid van u te doen verstaan. Zodat ze hun overstelpte ziel voor u uit mogen leren storten. Waarin zij de kracht mogen vinden om eerbiedig en stil in uw wil te berusten. Heren, wij willen u willig zijn met degene die niet konden zijn vanmorgen. U weet om welke reden. Als het ziek zijn is, o Heren, we vragen van u nog dat u nog wat beterschap schenken. Wilt u de middelen die aangewend worden zegenen. Maar Heren, wilt u ook geven. En dat het zo mag zijn. Heren, dat wij door de roepstem die erin doorklinkt, namelijk, het is de mens gezet om eenmaal te sterven, werkzaam mogen worden. Als we niet geborgen weten in het borgwerk van de lieve Zoon, om deel te mogen ontvangen aan dat werk. Heren, we bidden u het is allemaal wel op beproefde, betroefde, de eenzaam, alle die het moeilijk hebben. Dat we met rouwdragenden zijn. Schenk ze aan al uw ondersteunende genade. Heren, we bidden u, we toch zijn met het werk in de jeugd. We hebben dat aan de gemeente mogen afkondigen. En wij vragen van u toch wel veel gebed in de gemeente mag zijn voor de jongeren. En wilt u al diegenen die geroepen worden om de jongeren te leiden in uw waarheid, uw geest schenken. Heren, en geef dat ze het zelf ook mogen bezitten wat ze aan anderen willen overreiken. Wij vragen van u, we de dank aanvaarden, Heren, dat de bruidspaar dat van elders komt en Heren, dat in Rotterdam is gaan wonen, maar dat de kennis gegeven heeft zich bij deze gemeente aan te sluiten. Heren, geef ze een goede tijd, ook in dit deel van uw wijngaard. Wij vragen van u, Heren, wilt ook zijn met die mevrouw die uit het ziekenhuis ontslagen is en die weer bij haar zoon verblijft. Heren, dat het zo mag zijn. Dat ook een verblijvend ziekenhuis, dat tot zegen van haar zielenleven geweest mag zijn. Heren, wil ook in het verdere van de avond van haar leven haar nabij zijn en goed. Maak het licht. We bidden u, te zijn met het koninklijk huis. We de leden van het Oranje Huis gedenken, Heren. Wat hebt u over hen gebracht? Wij bidden van u, Heren, dat ze eronder mogen leren knielen. En dat ze op de plaats terecht mogen komen waar het Oranje Huis begonnen is. We tot zegen van zichzelf maar ook. Tot zegen van land en volk. Wij bidden u, Heren, wilt u zijn met de kerkraad van deze gemeente, de predikant, we dragen ze aan u op. Wij bidden u, vervul ze met uw geest, zodat ze hun werk in tot zuchtig en blijmoedigheid uitrichten mogen. En wilt u geven dat er een gemeente rondom hen mag staan. Heren, die zichzelf door genade mag hebben leren kennen. En zo ze met gebed mogen omringen. En ze met al hun tekorten mogen opdragen aan de troon der genade. We vragen dit alles van u alleen. Om uw grote naam zult die Heere kees over de gehele aarde. Amen. Nu met elkaar gezingen gemeente van Psalm 147. Daarvan het tweede en het zesde vers. Hij had gebrokenen van hart en hij verbindt zijn hunne smarten die hun zonden ellende tot hem zich ter genezing wenden. In het zesde vers, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. En wat er verder volgt, de versen 2 en 6 van Psalm 147. Genesis 2 Samuel 9 verteld wordt, gemeente, dat gebeurt toen David over heel Israël koning geworden was. Het was in opdracht van de Heere God dat de profeet Samuel hem tot koning gezalfd had. God zelf had hem verkozen om koning over Israël te zijn. De tijd is een moment van de zalving tot koning en het echt koning over het volk van God zijn, was een bijzonder moeilijke tijd geweest. Een tijd van diepe vernedering. Koning Saul, die ook door de Heer de gezalfde koning was, had de gedachte dat hij door David opgevolgd zou worden niet kunnen verdragen. Hij heeft alles gedaan wat hij kon om de weg tot de troon voor David te versperren. Hij heeft geen middel ongebruikt gelaten om de mannen Gods harts in handen te krijgen en te doden zo mogelijk. Maar David, gemeente, had, hoe moeilijk het soms ook was, vastgehouden aan het woord van zijn God. En zit vastgeklemd aan diens belofte. Het geloof dat de Heere getrouw is, heeft door de meest moeilijke tijden heen geholpen. Natuurlijk zijn er ook ogenblikken geweest dat hij de moed dreigde te verliezen. Maar zijn geloofsvertrouwen veerde altijd weer op. God hield zijn eigen werk in stand. Dat hij nu op de troon van Israël zat, had Saul het leven wel gekost. Maar deze had, door de Filistijnen in de strijd met Gilboa de overwinning behaald hadden, zich op een vreselijke wijze van het leven beroofd. David had dus niet het bloed uit de dood van koning Saul op zijn geweten. Integendeel, had Saul steeds willen sparen. Want er was immers de gezalfde des Heren. David, gemeente, heeft zichzelf niet tot koning gemaakt. Had gewacht totdat de tijd van de Heren aangebroken was. Hij wilde alleen langs de weg van de Heren koning worden. Alleen dan kon diens zegen erop rusten. David wilde niet voor eigen rekening koning over Israël zijn. Dan zou het ongenoegen van de Heere op zijn koningschap rusten. En dat zou een ramp voor Israël zijn. Maar hij mocht op de troon zitten omdat de Heer hem erop gezet had. En alles wat de Heere doet, zal juichen tot zijn eer. Zo is het koningschap van David over het algemeen dan ook een gelukkig koningschap geweest. David was de man van Gods hart en mocht als middel in de hand des Heren tot zegen van land en volk zijn. Dat de Heere gemeente ook ons koningshuis op die wijze gebruiken mogen. Dat het tot zegen van land en volk mag zijn. Bidden we wel voor ons vorstenhuis? Wij geloven nog steeds, en met name uit het verleden, dat het koningshuis van Oranje-Nassau als geschenk van de Heere gekregen hebben. God, Nederland en Oranje zijn door de Heere samengevoegd. Dat ons koningshuis dit ook eens zo mocht beleven, dan zou het naar de rechte wegen des Heeren vragen, waarin alleen maar heil gelegen is. Op het moment, gemeente, dat het Genesis 2 Samuel 9 verteld wordt, zich afspeelde, had David met zijn Heere hulp alle buiten- en binnenlandse vijanden overwonnen en stond zijn troon onwankelbaar vast. Van het huis van Saul had hij niets meer te vrezen. Hij kon nu een betrekkelijk rustig leven leiden. En dat hebben we zo vaak zien gebeuren bij mensen die een rustig leven leiden. Dat zien we ook bij David gebeuren. Terwijl hij zo rustig in zijn paleis neerzit, gaat zijn hele leven als in de geesten hem voorbij. Wat was in het leven veel gebeurd. Maar het meest van alles dat hem, als je zijn leven overziet, treft, is wel de goedheid van God. David had nooit op de koningstroon gerekend. Hij is door een wonder van God koning geworden. Net zoals het ook een wonder van de Heere is, gemeente, als een zondig mensenkind langs de weg van wedergeboorte koningskind worden mag. Als de Heere de mens in zijn schuld ontdekt, is voor die mens alles mogelijk behalve dat hij een kind van de Heere wordt. Want dan ontdekt de zondaar, heeft zichzelf buiten de zaligheid gesloten. Maar nu komt het. Wie wil de Heere tot zijn kind maken? Zondaren, die zich buiten hebben moeten sluiten. Ze leiden een geestelijke beleving, te zondig, te slecht, te goddeloos en te onwaardig. De zaligheid is niet voor hen die denken dat ze er recht op hebben. Ze is voor onwaardigen die tot nood en schuld voor de Heere werd. God had David grotelijks gezegend. Ja, daarin lag het geheim van zijn voorspoed in Gods zegen. Maar er is nog meer, gemeente, dat David bij het overzien van zijn leven in de gedachten komt. Er lag nog een onvervulde belofte. Weleer had hij aan Jonathan, zijn hartsvriend, gezworen dat hij de weldadigheid van hun huis in eeuwigheid niet zou doen ophouden. Jonathan was voor David een goede vriend geweest. Aan de zijde van hem was het komstige koning gekozen, niet omdat hij David zo'n aardige man vond, maar omdat hij David als de gezalve van God herkende. Jonathan had vrijwillig van al zijn recht op de troon afstand gedaan, omdat hij eerbied voor de rechten van God had. Jongelui, jongens en meisjes, jullie kennen de bekende spreuk wel: echte vrienden blijven vrienden. Echte vrienden. Wie dat zijn, dan vind je vaak als je in de problemen, als je in de moeilijkheden komt. Dan leer je vrienden kennen. We kunnen dan soms teleurgesteld zijn in je vrienden. Je dacht echte vrienden te hebben, maar toen de ziekte kwam, toen de moeilijkheden kwamen, toen bleken je vrienden je niet eens meer te kennen. David en Jonathan waren echte vrienden. Ze hadden elkaar trouw beloofd en door middel van een verbond heel beloofd de zorg voor elkaars kinderen. En toen Jonathan niet meer leefde, hield David woord. Hij stelde zijn huis en zijn maaltijden open voor de zoon van Jonathan, Mephibosheth. Beetje jongelui, jongens en meisjes. Ik ken wel een echte vriend. Je kunt altijd bij hem terecht. Het is nooit te druk. Hij is altijd bereikbaar en bereid om te luisteren. Je kunt altijd op hem aan, want hij is de onveranderlijke. Als je verdriet hebt, wil hij je troosten. Als je niet meer ziet zitten of als je keuzes moet maken, hij is de weg. Als het even donker is en geen uitzicht hebt, hij is het licht des levens. Als je het niet meer weet, zijn naam is Raad. Hij is er altijd, want hij is eeuwig. Die vriend, dat wist je natuurlijk al, is Jezus. Of ik jouw vriend zou willen zijn. Want jouw naam is mens en dat betekent dat je ontrouw bent, dat je je woord niet houdt. Hij wil je zonde als je je oprecht beleidt en laat vergeven en niet alleen je vriend, maar ook je zaligmaker zijn. Zo lief had die zondaren dat hij op Golgotha zijn leven gegeven heeft om mensen die niet naar hem vragen en niet naar hem zoeken te redden. Hij wil ook jouw redder zijn. Om te weten te komen, gemeente, of nog iemand van Jonathans familie leefde, laat David de knecht van Saul, Siba geheten, bij zich roepen en vraagt hem of u soms ook weet of er nog iemand van het huis van koning Saul leeft. Op diens vraag geeft Ziba de koning ten antwoord dat er nog Evimelet leeft en wel een zoon van Jonathan. Het feit dat David niet aan hem gedacht had, dat was waarschijnlijk daaraan toe te schrijven dat David waarschijnlijk helemaal niet van diens bestaan afwist. Deze jonge man die woonde namelijk ver van Jeruzalem in een onaanzienlijk plaatsje Lodebar. De vierde vers lezen we dat hij ondergedoken was in het huis van Machir, de zoon van Ammiel, de Lodebar. Al 20 jaar had hij zo geleefd. Dus zijn grootvader Saul en zijn vader Jonathan op Gilboa waren omgekomen in de strijd. Had de tijden van het onheil algemene ontsteltenis en verwarring in de konkenfamilie veroorzaakt. De meesten waren toen snel op de vlucht gegaan, ook de verzorgster van de kleine Mefiboset, die toen ongeveer 5 jaar oud was. Maar voor Mefiboset was deze vlucht noodlottig, omdat de verzorgster met hem was komen te vallen. En door die van verlamd, als hij bij de voeten van zijn hele leven ongelukkig werd. Ver van Jeruzalem in het plaatsje Lodebar vonden ze toen hun woonplaats en leidden daar een vereenzaamd leven. Mefiboset had zich daar voor David verstopt. En wat hem betrof moet het maar zo blijven. Want Mefiboset dacht dat als David van zijn bestaan af zou weten en dat zijn leven zou kosten. David had namelijk het recht om Mefiboset te doden. Wat Mefiboset dan tegen David misdaan had, niets gemeente. Maar het was in het Oude Oosten de wet en het recht dat als een nieuwe koning van een ander koningshuis op de troon kwam, hij eerst de afstammeling van het voorgaande koningshuis uitroeide. Dan konden die voor hem geen gevaar meer zijn. Dat wist Mefiboset. Daarom vreesde hij voor David. En daarom was hij ondergedoken in Lodebar, ver weg van Jeruzalem. Alleen het feit dat hij een kleinzoon van koning Saul was, maakte hem verdacht. Zijn afstamming bracht hem al in gevaar. Dat is met die boos het gemeente net als met ons. Wij verdienen de straf des Heren niet alleen vanwege de zonde die we doen, maar ook vanwege onze natuurlijke afstamming van Adam. Onze afkomst maakt ons vloekwaardig voor de Heren. Onze erfschuld en onze erfsmet. Een mens ligt niet alleen verloren vanwege hetgeen dat hij doet, maar ook vanwege hetgeen hij zelf is. Want gemeente, we komen niet als een onbeschreven blad papier op deze wereld. Nee, we zijn in zonden ontvangen en geboren. Dat we dat maar in mogen krijgen te leven. Ja, dat het ons maar tot schuld voor de Heere worden mag. En die boosheid doet ons aan Adam en Eva denken. Hoe hebben zij zich vlak na de zonde van hun struikgewas verborgen, omdat ze niet door de Heere gezien wilden worden. Ze vreesden voor de Heere. Ze waren bang. Want ze hadden ontdekt dat ze naakt waren. Als David van Ziba gehoord heeft dat er nog iemand van het huis van Saul leeft, namelijk Mefiboset, de zoon van Jonathan, dan zendt deze terstond zijn gezant en een rode paralaat Mefiboset bij zich ontbieden. Het staat dus eenvoudig in ons teksthoofdstuk. Toen zond koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Ammiel van Lodebar. Maar zo eenvoudig was het allemaal niet, gemeente. Wat een onrustige vragen zullen bij Mephibosheth opgekomen zijn toen hij de gezanten van de koning op zijn huis toe zag komen lopen. Wat zal hij benauwd gehad hebben toen die gezanten de tijding brachten dat hij bij de koning komen moest omdat deze hem iets te zeggen had. Als hij gedacht dat hetgeen zijn grootvader Saul David aangedaan had. En als de koning dat wilde breken, dan wist hij wat hem te wachten stond. Dan had hij niets anders dan zijn doodvonnis te verwachten. Hij is zich zeer goed bewust van dat de koning het recht heeft om het huis van zijn voorganger uit te roeien. Vooral als hij de misdadige activiteiten van het huis van Saul tegen hem in rekening brengt. Dat de koning Gods weldadigheid aan hem bewijzen zal, dat komt niet in hem op. David geweten wilde zich op het huis van de familie van Saul wreken met de heilige wraak van zijn liefde. Waarom zou koning David het huis van koning Saul zo willen, met het huis van koning Saul zo willen handelen? Gemeente, zou het niet zijn omdat David zich bij het ontdekken ten licht van de Heilige Geest zelf als een vijand van de Heere had leren kennen? En wie zich als een vijand van de Heere heeft leren kennen, weet zich altijd groter zondaar dan wie ook. Voor degene die de Heere vrezen mogen, is er maar één de allerslechtste op deze wereld. Dat zijn ze zelf. Wat de Heere in onze beleving met ons een afgesneden zaak maakt, dan is de ander altijd beter dan wij zelf. Dan komen we op de laagste plaats terecht. Dan wordt men schuldig onder God. Niemand zal deze plaats van nature zoeken. De Heere moet er ons brengen. Maar wie van deze plaats niet weet, die weet ook niet van de plaats van de vergeving van de zonde aan de voeten van de Heer Jezus Christus. De bode van de koning mogen Mephibosheth ervan verzekeren dat er in het koningpaleis naar zijn komst wordt uitgezien en dat de koning hem ontmoeten wil. Hij moet niet alleen komen, maar hij mag ook in het huis van Gods gezalfde komen. Het is een opdracht van de koning die zijn Mephibosheth te doorgeven, maar ook een uitnodiging. Je merkt dus, gemeente, dat de David Mephibosheth ontmoeten wil en dat hij alles in het werk stelt om hem bij zich in Jeruzalem te krijgen. Hoe schittert Gods genade hier in David. David gaat naar het huis van Saul vragen. Dat is een wonder. Maar gemeente, is het niet het grootste wonder dat de Heere naar David als een geboren gater van de Heere omgezien heeft? Wat kunnen we dan veel van een ander en niet van onszelf verdragen? Kennen we deze geestelijke gestalte? Het vragen van David en Mephibosheth was een vragen van zoekende liefde. Je ziet, gemeente, in de schriftgedeelte niet de gestalte van de Heer Jezus Christus. David, zoon en Heere. Hij is met de Heilige Geest gezalfd om ook koning te zijn. Wetende David het ooit gekund heeft, handhaaft Christus recht en gerechtigheid onder zijn hele volk. En zijn begeerte om Gods weldadigheid aan mensen te bewijzen is onvoorstelbaar groot. In heel zijn persoon en werk laat hij de liefde van God tot verloren zondaren zien. Mephibosheth gemeente had geen enkele reden om iets goeds van koning David te verwachten. Mede door de schuld van onze voorvaders zijn ook wij in een positie terechtgekomen die niet minder ellendig is dan de positie van Mephibosheth tegenover David. Bovendien hebben we zelf gezondigd en maken we de schuld bij God elke dag groter. Het is dan ook alleen aan de opzoekende liefde van God te danken. Als we behouden worden. God roept mensen tot zijn gemeenschap. Die het niet verdiend hebben. Dat zijn u en ik. Dat zijn alle mensen. Die met het evangelie in aanraking komen. Hij roept hen door zijn knechten. Hij geeft aan zijn knechten de opdracht. Om het evangelie te verkondigen. Met bevel tot bekering en geloof. Ze mogen in zijn naam verkondigen. Dat hij weldadigheid wil bewijzen aan mensen. Die het leven verbeurt. En de dood verdiend hebben. Veel mensen vinden het min of meer vanzelfsprekend dat God zo genadig is. Maar dat spreekt helemaal niet vanzelf. Mephibosheth had niet op Davids uitnodiging gerekend. Jongens en meisjes. Dus jullie ook wel kunnen begrijpen dat Mephibosheth daar niet op gerekend heeft. Jullie worden vast wel eens uitgenodigd voor een verjaarspartijtje. Maar dan is het meestal door een vriendje of een vriendinnetje. Aan de jongen of dat meisje uit je klas, die eigenlijk helemaal niet mag, dat doen zou. Dan zou je vast ook wel verbaasd zijn. Daar zou je dan ook niet op gerekend hebben. Maar weten jullie waarover we nog veel meer ons zouden moeten verwonderen, jongens en meisjes, dat de Heere God ons uitnodigt om bij hem in de hemel aan tafel te komen. Dat hebben we helemaal niet verdiend. Want wij zijn elke dag ongehoorzaam. We doen wat we zelf graag willen. We denken en zeggen verkeerde dingen over andere mensen. We vergeten de Heere God te loven en te prijzen. Zo is er elke dag zoveel dat we tegenover de grotere koning dan David verkeerd doen. Maar nu laat deze koning ons elke keer, als we uit de Bijbel horen vertellen op school, zonder school, of de club, in de kerk, als de dominee preekt, of als er thuis aan tafel de Bijbel gelezen wordt, uitnodigen om zijn kind te worden. Zoveel houdt hij van ons. En ik hoop dat jullie de Heer maar mogen vragen. Of hij het zo mag willen maken. Dat je veel van hem mag gaan houden. Want als jullie eens ook eens in de hemel. Bij de Heer aan tafel mogen zitten. Wat zal het heerlijk zijn. Dat van Mephibosheth gemeente complete verrassing. Dat de David hem ontvangen wilde. Om Gods weldadigheid aan hem te bewijzen. Zo zou dat ook voor ons een wonder moeten worden. Dat de Heer ons telkens weer uitnodigt om tot hem te komen. Het is, als we deze uitnodiging voor de eerste keer ontvangen, een geschenk van God. Maar als we die uitnodiging van het evangelie vandaag voor ik weet niet hoeveelste keer ontvangt, is het nog een geschenk van God. Daar wordt de genade van God terecht een eenzijdige genade genoemd. Dat wil zeggen, het is een genade die voluit en alleen van Gods kant komt. Er zijn mensen die zo weinig oog voor de genade van God in Christus hebben en de liefde, dat ze niet naar hem toe durven gaan. Ze denken dat ze van de Heer niets goeds verwachten mogen. Gelukkig dat de Heilige Geest hen door de prediking tot andere gedachten wil brengen en bij de hand wil nemen. Om hen tot Christus te leiden. Er komt van ons niets in aanmerking. Maar er behoeft ook van ons niets bij. De knechten van David die Mephibosheth moeten halen, die zeggen niet tegen Mephibosheth dat hij eerst anders worden moet. Zal hij bij de koning welkom zijn. Ze geven hem ook geen lijst van voorschriften waar hij het voldoen moet voordat hij de uitnodiging van de koning gevolg mag geven. Hij kan de vrijmoedigheid om te gaan. Alleen de koninklijke opdracht en uitnodiging ontlenen. Gemeente, van ons gaan tot God gaat precies hetzelfde. In het zesde vers wordt ons ontmoeting van David en Mephibozet meegedeeld. Met vrezen en beven is Mephibozet uit de Lodebaar vertrokken en heeft zich naar Jeruzalem begeven. Mephibozet gaat naar koning David. Hij gehoorzaamt aan de wil van de koning en aanvaardt de uitnodiging van de koning. Als hij dat gewild had, natuurlijk allerlei bezwaren kunnen inbrengen. Zou hij bij zichzelf bijvoorbeeld kunnen zeggen: daar ga ik niet heen, want het wordt mijn ondergang. Had de uitnodiging ook af kunnen wijzen met het argument dat de reis voor hem veel te inspannend zou zijn. Hij was immers aan beide voeten verlamd. Maar de reis wordt aanvaard en de bezwaren opzij gezet. Denkt u zich eens een ogenblik in, gemeente, dat hij de uitnodiging afgewezen zou hebben? Dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Om te beginnen zou hij de koning dan onteerd hebben en dat kan niemand ongestraft doen. En verder had hij zichzelf niet in woorden uit te drukken schade toegebracht. Want er niet te komen zou hij de toekomst afgewezen hebben die koning David hem schenken wilde. Zo is de gemeente ook altijd in geestelijk opzicht. Als God door middel van zijn dienaren met de uitnodiging tot ons komt om tot de Heer Jezus te gaan. We kunnen die vriendelijke nodiging naast ons neerleggen. En veel mensen doen dat, maar al te gemakkelijk. Maar tot hun geestelijke schade. En als ze zich niet bekeren, tot een eeuwige ondergang. Jongelui, hoe is het in deze met jullie gesteld? Zijn we al op Gods uitnodiging ingegaan? Of hebben we deze nog steeds naast ons neergelegd om, luister, omdat we nog jong zijn? Maar jullie weten toch dat oude mensen moeten sterven. Maar dat jonge mensen kunnen sterven. En als dat eens gebeuren zou, en we dan nog niet op zijn uitnodiging ingegaan zijn, dan is het te laat. Voor altijd te laat. Denk in dit verband aan hetgeen ik van een jonge man las bij de voorbereiding van de preek. Hij was koppig uit het ouderlijk huis weggelopen. Steeds weer sprak er van binnen een stem: ga terug naar je ouders. Ze wachten op je. Maar hij luisterde niet naar de waarschuwende stem, maar bleef enige jaren zonder iets van zich te laten horen weg. Ten slotte keerde hij terug en trof alleen zijn moeder aan. Nadat hij haar om vergeving gevraagd had, vroeg hij: moeder, waar is vader? Huilend zei ze: vader, mijn jongen, leeft al een jaar niet meer. Toen snelde de jongen naar het kerkhof en riep aan het graf van zijn vader: vader, kunt u me nog één keer zeggen, ik heb je alles vergeven? Maar het vreselijke zwijgen riep hem toe: het is te laat. Want nu, jonge vriend, vriendin, wil jij ook eens uitroepen: het is te laat? Nee, dat mag niet gebeuren. God heeft je lief. Hij zoekt je, hij wil je redden. Hij nodigt je uit om tot hem te komen. Vergeet het niet. De Heer wacht op je. Hoe lang? Ik weet het niet. Ik hoop van harte, gemeente, om ouderen en jongeren de nodiging van God ons al ontvangen mogen hebben. Dat we ons niet aan konden en durfden te onttrekken, omdat we de Heer niet bedroeven wilden. Met wie het zo gesteld is, is het duidelijk dat we het werk van de Heilige Geest te maken hebben. Zou Mephibozet ooit naar Jeruzalem durven gaan als het niet uit respect voor de koning was? Als Mephibozet alleen met zijn verstand beredeneerd zou hebben, Dan zou je gezegd hebben, koning David heeft het recht om het hele huis, de hele familie van Saul uit te roeien. En hij zal het doen ook, en dus ook mij niet ontzien. Maar Mefibos het handelde gelukkig anders. En met goed gevolg. Koning David weet dat ik koning is in dienst van de Heere. Bovendien is hij bewust van dat hij ook zelf van genade leeft. En dat hij genade van God elke dag nodig heeft. En wie zelf van genade leven moet, gunt het ook anderen van harte. Mefibosheth zal het bij zijn koning niet slecht hebben. De wijze waarop hij ontvangen zal worden, kan alleen maar verrassend zijn. Toch is alle vrede bij Mefibosheth, als je naar Jeruzalem op reis gaat, niet weg. De boden hadden bij hem de vrees niet weg kunnen nemen. Dan kon ook koning David alleen. Diens handen lag het leven van Mefibosheth. De koning kon hem alleen maar troosten. De boden niet. Ja, gemeente, voorgangers kunnen verslagen zonder hen niet troosten. Dat kan de Heere alleen. Ze kunnen verslagen zonder hen wel het woord des Heeren voorhouden. Maar als een verslagen zonder voorhouden dat deze niet behoeft te vrezen, dan zal deze niet eerder getroost zijn of hij of zij moet het zelf uit de mond van de Heeren gehoord hebben. Dat is particuliere genade. Zij die de Heer oprecht hebben leren vrezen, hebben uit Gods eigen mond gehoord dat ze zijn kinderen zijn. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zo de dichter van Psalm 56 betuigen. In het 7e vers lezen we dat toen Mefibosheth bij koning David binnengebracht werd, deze op zijn aangezicht neerviel en zich neerboog. Daar lag Mefibosheth, een rechterloze telg uit het huis van Saul, aan Davids voeten. Zou het hem daar tegen of meevallen? Hoor, daar klinkt de stem van de koning kort en krachtig, Mefibosheth. En Mefibosheth antwoordt, zie, hier is uw knecht. En dan zegt David tegen Mefibosheth, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathan wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders zal beter geven, en ge zult gedurige brood eten aan mijn tafel. In plaats van een vonnis over hem uit te spreken, treedt David Mefibosheth vriendelijk tegemoet. Mefibosheth houding, gelaatsuitdrukking had de koning niet alleen eerbied, maar ook vrees bespeurd. En stelt hem daarom ook terstond gerust. Als teken dat hij niet verstoten wil, noemt hij hem allereerst bij zijn naam. Vervolgens zegt hij tegen hem dat hij niet bang behoeft te zijn en zegt hem wat om Jonathans wil voor hem doen zal. En dan overlaat hij hem het rijke belofte. Mefibosheth zal zijn erfdeel terug ontvangen en aan de tafel des Heeren en aan de tafel van de koning aanzitten. Davids goedheid treft Mefibosheth. Hij is blij. Hoe kan het ook anders? Verwondering vervult zijn ziel. Lees er maar mee wat er in het 8e vers staat. Toen boog hij, dat is Mefibosheth, zich en zeide, wat u zich knechtig omgezien hebt, naar een dode hond als ik ben. Het is goed opletten, gemeente, hoe klein Mefibosheth onder de goedheid van David werd. Hij noemt zich een dode hond. Kan het minder? Kan het geringer? Een hond zonder is een onrein dier. Een hond was dus niet veel. Wat dat te denken van een dode hond, kan het onwaardigheidsgevoel sterker uitgedrukt worden. Mefibosheths danklied is van een wonderlijke inhoud. Het is een hooggestemde lofzang, een getuigenis, maar in diepe ontmoedigheid de grond omvormt. En dat is geen wonder, gemeente. Want hoe was Mephibosheth lot veranderd? In plaats van een vergeten banning wordt hij nu een gunsteling van de koning. Na jarenlang in de positie van een onderduiker verkeerd te hebben, mag hij zich van nu van vrij vertonen, is in eer hersteld en geniet hem bewondering als van een koninklijke prins. En dat alles om Jonathans wil. Zie hier, gemeente, de geschiedenis van Mephibosheth. Behoorde Mephibosheth oorspronkelijk tot geslacht van een koning? Saul was immers zijn grootvader. Met ons was dat oorspronkelijk ook zo. Oorspronkelijk waren van koninklijke bloeden. Echte koningskinderen met koninklijke rechten en koninklijke heerlijkheid gezegend. Adam was zoals hij de hand van de schepper voortkwam. De zoon van God. De koning der koningen. Maar wie en wat is er mens voor God geworden? We zijn ongelukkige, hetgeen nog erg is, schuldige kinderen. Kinderen des torens geworden. Ook zijn we het hele menselijk geslacht diep gevallen. Door die val werd de mens uit de gemeenschap met God gestoten. Ja, door die val was de mens die eens koningszoon was, genoodzaakt om zijn verdere leven in armoede, vernedering en ellende door te brengen. Was er tot hiertoe grote overeenkomst tussen de geschiedenis van Mephibosheth en die van de mens? Deze overeenkomst tussen beide geschiedenis merken we ook heel duidelijk in hun verdere verloop op. Als we lezen dat niet Mephibosheth naar David vroeg, maar koning David naar Mephibosheth. Zo is het in het geestelijke met de mens immers precies eender. Hoe ellendig en onbevredigd zijn toestand ook is, hij zal nooit uit zichzelf verlossing, herstel in Gods gemeenschap zoeken. Hij wil liever in zijn eigen weg omkomen dan in Gods weg behouden worden. Dat heeft het maken met het feit dat God nog zondaren roept. Ja, gemeente. Dat is het wonder. Dat die koning naar de zondaar vraagt. Terwijl hij de zonde toch echt niet nodig heeft. En dat terwijl we van nature niet naar hem vragen. Zal altijd weer de belijdenis van hen die genade bewezen is zijn. Vleeselijk onder het kwaad verkocht. Had ik nimmer hem gezocht. Maar hij wou me eerst zijn liefde schenken. Mephibosheths geschiedenis leert ons dat de koning moeite deed. Hij zocht en riep en wilde weldadigheid bewijzen. En het bevel, de roeping van de koning, werd gehoorzaamd. Toen de roepstem van de koning tot Mephibosheth kwam, ging deze, ondanks zijn onrust, vrees en bange vragen, onmiddellijk met de bode van de koning mee. Zie, gemeente. Zo gaat het allemaal met de zonde die door het woord des Heeren krachtig en levendig geroepen wordt. Wie krachtig en levendig door het woord des Heeren geroepen wordt, die gaat. Al is het met vrezen en beven niet anders verwachten dan om te zullen komen. En nu het grote. In plaats van een omkomen, wordt het een ontkomen. De zondaar die met vrezen en beven uit de duisternis van zijn natuurlijk zondig leven getrokken is. En voor het aangezicht van de koning der koning geplaatst is. Voor wiens oordeel hij vreest omdat hij tegenover die koning verkeerd staat. Ervaart de verrassing van de konings gunst en weldadigheid. En wat voor uitwerking heeft het op de zondaar? Dezelfde als bij Mephibosheth. Had de koning Mephibosheth met rijke belofte overlaten, wordt deze onder deze weldade zo klein, dat hij uitroept, wat is uw knecht, dat ge omgezien hebt naar een dode hond als ik ben van u. Zo vergaat het ontdekte zondaar ook. als je zich met de weldadigheden van God overlaten ziet. Waarom gedenkt de Heere de zulken? Waarom ontfermt hij zich over de zulken enkel en alleen om de wille van zijn Zoon? Christus is de grond, de diepste oorzaak. Waarom de Heer aan de mensenkind het verkeerd was en in de duisternis om te komen door eigen schuld. Weldadig hebben bewijst. Als Jonathan er niet geweest was, dan was er van Mephibozet geen hoop geweest. Wel nu, zo is het ook wat de zondaar betreft. Als Christus niet gekomen was, er was in de eeuwigheid geen hoop voor de zondaar geweest. Christus wil, ontvang de zonde niet alleen het leven, maar ook overvloed. En nu de vraag die aan het einde van deze predik tot ons komt. Hebben wij kennis aan de ontferming van God? Zo ja. Hoe hebben we dat ervaren? Als een dekkend genadelicht doorbreekt, dan wordt er dezelfde verwondering gevonden als bij Mephibozet. En niet alleen als bij Mephibozet. Maar dezelfde verwondering die we zo dikwijls in Gods woord opmerken bij degenen die Gods weldadigheid ondervonden hebben en die zich uit in de uitspraak: wat is het, o Heere, dat u op mij neergezien hebt? Heere, wie ben ik? Het is bijna niet te geloven dat u welbehagen aan zo iemand als ik, die zo zwaar en zo menigmaal tegen uw Heere overtreden hebt en uw gunst duizend keer verbeurd hebt, wil bewijzen. Ja, dan komt het meerdere keren zelfs zo ver dat een belijdenis van Mephibozet tot de zijne maakt. Dan wordt het een zaak van een biddend neerzinken, van in verwondering wegzinken. Kennen we hiervan iets, gemeente? Het is zo nodig, zo hard nodig, dat het weer eens onder de aandacht gebracht wordt. Dat we onszelf in deze tijd nauwkeurig mogen onderzoeken. Want we leven in een tijd waarin de onkunde wat deze zaken betreft zo groot is. We leven te midden van een geslacht dat van deze dingen niet horen wil. Ook de doorsnee kerken met levende mens niet. Wat moeten in onze dagen heel veel kerken met levende mensen die zeggen dat ze bekeerd zijn. Maar bij nader gesprek blijkt dat hun bekering voor hen geen wonder was. Ze hebben zich nooit verwonderd. En de getuigenis dat van Mephibozet, waarin hij van zichzelf als van een dode hond spreekt, dat is voor hen een dwaasheid en ergernis. Ze voelen zich beter bij een getuige dat de mens niet afbreekt, maar hem opbouwt, aankleedt en opprompt. En zijn eigen deugden, ijver, werken, prestaties. Zit misschien met u ook zo? Ach, misleid u zelf dan toch niet langer. Blijf niet langer rustig voor het leven een valse baan. Mogen een helder en diep bewustzijn van zonde en van de snoodheid en van de straf die ze verdient u voor de Heere verootmoedigen. Want dan zult u mogen ondervinden dat u in het stof ligt neergebogen, door hem weer opgericht wordt, en zult u te horen toeroepen: vrees niet, want ik zal zeker kwaadaardigheid bij u doen. Misschien zegt iemand: ik kan niet geloven dat het voor mij zal zijn. Ik gevoel me zo ellendig, zo arm van alles beroofd. Ik durf niet te hopen. Bedenk dan dat er geen heilige op de hele aarde leeft die niet heeft leren gevoelen dat hij gering is. Geloof in Jezus. Niet voor de goede, niet voor vromen, maar voor zondaren is Gods Zoon gekomen. Dat hij de Geest het zalig maakt, het geloof in hem schenken mag, die de geringsten aanneemt. Bij de Heere worden armen met goederen vervuld. Rijken worden ledig heen gezonden. Hebt u Gods genade in Christus bevindelijk leren kennen? Wat een gelukkig mens bent u dan. Want als we die genade bevindelijk mogen kennen, dan is er verwachting. Dan is het uitzicht. Uitzicht. Op eeuwig zalig leven. Spoedig zult u dan met de Verheerlijkte verenigd zijn. Om u dan voortdurend te verwonderen over het feit dat de Heer er u om heeft willen zien. En hem voor zijn genade te eren en te zingen van het heil voor u bereid. Amen. Ik wens samen met elkaar gezingen van Psalm 32. Daarvan het eerste vers. Al zalig gij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 32. Binnen gemeente. Heere God, we danken u voor de verkondiging van uw woord. Wilt u de prediking van vanmorgen zegenen? Dat de pijlen die erin afgeschoten werden, harten getroffen mogen hebben. Dat de onwedergeboren toehoorders aan zichzelf ontdekt geworden mogen zijn. Dit is het wonder, heren. Waar we zo nadrukkelijk bij bepaald geworden zijn, ook in de prediking van vanmorgen. Dat u vrede maakt. Neem al het onze dat voor u niet bestaan kan weg. Geef het zien op u. Dat het woord dat uitgedragen is tot vermaning en vertroosting zijn mag. Dat het uitwerking hebben mag. Heere, wilt u het schenken en mag het zijn in ruime mate. Wil het werk van het geloof ook versterken. Laat er een groeien in de kennis en in de genade zijn. Hoe is ons weer verkondigd. Dat ons onderlijd het genade zalig kan worden door het geloof. Dat Christus verzoenend lijden en sterven de enige en echte grond van het eeuwig behoud van de zondaar is. Dat het buiten en zonder hem, nergens en bij niemand, dus ook bij onszelf niet, zaligheid te zoeken en te vinden is. Dat hij geen goede en brave mensen vrijspreekt, maar zondaar en zondaressen die alles verliezen en Christus leren overhouden. Heer wil zo in ieder van ons gedenken, waarin bijzonder ook zijn met de jeugd, Heere. Als we zo voor ons hebben gezien in de ruimte van deze kerk, Heere, wat zijn er dan veel jonge mensen hier. O Heere, wij vragen van u, wil ze voor uw rekening nemen. Laat ze niet aan zichzelf over. Want de leven en wereld heeft zoveel op hen afkomt, in bijzonder ook wanneer we denken aan de allerlei techniek. Wat steeds geraffineerder wordt. O Heere, dat ze niet door ingepalmd mogen worden. Wilt u ze daarvoor bewaren? En wilt u geven de woorden van Psalm 119, maar in hun hart gegrift mogen worden. Waarmede zal de jongeling of de jonge dochter zijn of haar pad door iedereen omsingeld rein bewaren, gewis. Zij of zij het houdt het heilig blad. Heere, we denken ook aan de jongere kinderen die er mochten zijn. We hebben het ook gehad over een uitnodiging die ze misschien wel eens met een verjaardagsfeestje krijgen. Maar we hebben erop gewezen dat er vanmorgen een andere uitnodiging ook tot hen kwam. Een uitnodiging van u. Ja, ook van u, Heer Jezus, die het gezegd heeft, laat de kinderen tot mij komen. Want er zullen we in het koninkrijk van God. De kinderen waren vergezeld van hun ouders. Wilt u de ouders geven, Heere, dat ze hun verantwoordelijkheid mogen verstaan, ook ten opzichte van de opvoeding van hun kinderen, waar ze het al bij de dobe loop hebben, dat ze zouden doen en laten onderwijzen, maar ook helpen onderwijzen. Heere, want ook een kind kan soms zomaar worden weggenomen uit het leven. En wat is het dan rijk, Heere, als ouders mogen weten dat dat kind een schaapje mocht zijn. Van de goede herder, de Heer Jezus Christus. En dat in al onze gebrekkigheid, als de kinderen daarvan hebben mogen spreken. Heere, gaat u zo met ons mee, met aan ieder van ons gedenken. Breng ons, als er allemaal gelegenheid is, weer aan deze plaats terug. En weer u zo, als horen en verhoren uit genade, alleen op grond van de zoen- en kruisverdiensten, van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Slotte wil ik er zingen van Psalm 72, het laatste vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En wat er verder volgt in het 11e vers van Psalm 72.
Thank you.
gaat u hem, gemeente, ontvangt de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.